Dit is de dag waarop minister van Defensie Bijleveld de defensienota presenteerde. Daar werd in het leger nogal naar uitgekeken, want de tekorten werden inmiddels op het gênant af.
In deze defensienota staat ook dat wij de persoonlijke basisuitrusting van militairen, waaronder de gevechtsvesten en de ballistische bescherming, gaan vervangen. En dat is ook echt hoog tijd.
En terwijl de minister haar visie uitgerekend vandaag naar buiten bracht, zetten uitgerekend vandaag 14 EU-landen en Amerika tientallen Russische diplomaten uit. Vormt Rusland de militaire dreiging waarvoor we een sterk leger moeten optuigen? Wat vindt u? Praat u mee op Twitter en gebruikt u dan de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Wij gaan hier in de studio praten met oud-militair en tegenwoordig Kamerlid voor het CDA Hanke Bruinslot. Goedenavond, hartelijk welkom.
Goedenavond.
En met militair historicus en co-auteur van het boek De Oorlog van Nu, Rijn Bijkerk. Ook u hartelijk welkom. Ja, meneer Bijkerk, oude tijden herleven. De Russische beer is weer helemaal terug. En dan bedoel ik dit keer niet de winterkou. De aandacht van het kabinet voor Rusland, wat vindt u daarvan?
Nou, ik denk dat de dreiging van Rusland wordt overdreven. Wij gaan niet toe naar een nieuwe koude oorlog. Als er al een koude oorlog uitbreekt, dan zal die uitbreken tussen China en de Verenigde Staten. Maar niet tussen Rusland en Europa en Amerika. Als je kijkt naar de machtsverhoudingen en de krachtsverhoudingen, dan zijn die ook totaal anders dan tijdens de koude oorlog die in 1989 eindigde met de val van de muur.
En in welk opzicht zijn die totaal anders?
Nou, als je kijkt naar het aantal militairen, naar tanks, vliegtuigen, et cetera, dan is de NAVO ruim voorzien. Het probleem zit er veel meer in de politieke wil en de politieke samenwerking en in het feit dat Poetin heel geraffineerd is in het uitspelen van andere landen en in het toepassen van hybride strijdmethodes, de combinatie van een beetje dreigen met een oefening,
beetje
desinformatie verspreiden, bijvoorbeeld in de Baltische landen, en een beetje hacken als je de kans krijgt.
Ja.
Dat is een probleem, maar als je echt kijkt naar Rusland, dan is dat niet een bijzonder grote militaire macht.
Militair gesproken hoeven we daar niet bang voor te zijn, zegt u.
We moeten waakzaam zijn, maar het is niet de macht van de Sovjet-Unie. En uiteindelijk is Rusland zelfs een vrij zwak land als je kijkt naar het hele politieke en maatschappelijk systeem.
Ja, mevrouw Bruinslot, moeten we bang zijn voor Rusland? Vormt Rusland een gevaar voor Nederland?
Nou, als je kijkt naar de defensienota, dan wordt daar ook ingegaan op de geopolitieke verhoudingen. Dan kijk je niet alleen naar het noorden van Afrika, waar natuurlijk instabiliteit zit, maar zeker ook naar Rusland. Rusland blijft samen met China een factor van belang. Ook militair gezien.
Stel niet zoveel meer voor, zegt meneer Bijker.
Ja, dat is toch wel een groot verschil. Want als je ziet wat militair ook Rusland op de prank nog kan leggen. Bijvoorbeeld, Rusland heeft wel raketartillerie. Dat heeft de NAVO niet. En dan is het belangrijkste om met Rusland een dialoog aan te gaan. Maar ook aan deterrence, afschrikking te doen. En dat heeft bijvoorbeeld de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken heeft ook zeer helder advies over gegeven.
Ja. Nou, er zijn juist vandaag allerlei Russische diplomaten uitgezet. Uit Nederland, maar ook uit allerlei andere landen. Is dat wel nodig dan, meneer Bijker?
Jawel, maar dat is de diplomatieke strijd die terecht wordt gevoerd naar de schandelijke aanslag in Groot-Brittannië.
Ja, staat los van de militaire macht, zegt u.
Ja, ik denk dat als je kijkt naar Europa, dan is de militaire dreiging veel meer aanwezig aan de zuidkant, Midden-Oosten, Noord-Afrika, waar chaos heerst, staten falen, samenlevingen die functioneren.
Maar meer van individuele terroristen dan van landen,
nou,
toch?
Nee, maar ook de indirecte gevolgen. Bijvoorbeeld de demografische tijdbom. De bevolkingsgroei is enorm. Ja. En heel veel jongeren kunnen geen kant op. En in Syrië heb je bijvoorbeeld de oorlog van allen tegen allen.
Ja.
Die een beetje doet denken aan de godsdienstoorlogen die wij in de 16e en 17e eeuw in Europa hadden.
Ja, en daar zou het leger dus ook veel meer op moeten inspelen.
Dat is een veel grotere bedreiging, ook voor de maatschappelijke stabiliteit, vanwege de uitlopers naar West-Europa. Onder andere in de vorm van terrorisme.
Mevrouw Bruinslot?
Je ziet dus eigenlijk dat aan verschillende fronten er nu bedreigingen zijn. En daarom is het ook zo goed dat we komende periode 1,5 miljard per jaar extra aan defensie gaan uitgeven. Want wat de heer Bijkerk ook wel terecht zei, is dat Rusland niet alleen een sterke militaire macht is, maar ook zeer goed is in hybride oorlogvoering. Dat gaat over cyber, over desinformatie. En daar moeten we ook een beter antwoord op krijgen.
We hadden ze tuk toch, Bas? Wij wisten precies wat ze daar deden. Hebben we met de Amerikanen gedeeld.
Ja. Maar daar zeggen de veiligheidsdiensten niets over. Dat hebben we vanuit kranten goed gelezen. Maar het is van belang om ook bij de nieuwe krijgsmacht die we gaan bouwen, om juist informatiegestuurd optreden, cyber in te investeren. En dan ben ik ook blij dat de defensienota daar ook echt geld voor vrijmaakt.
Ja, ja dat, wel voor een deel. Maar voor een deel is het ook echt wel herstellen van wat er tekort was, toch?
Ja, zeker. Afgelopen periode heeft Defensie zwaar geleden. Er moet echt weer voor gezorgd worden dat we de gaten in de weg eerst repareren. Het is voor het eerst in 25 jaar dat we weer gaan investeren in het leger.
Maar het was ook wel nodig, zeg hij.
Ja, en dat is, daarom is het ook goed dat deze minister en de staatssecretaris ook nu al de defensienota hebben neergelegd. Ja,
dat is vrij snel omdat het kabinet is aangetreden, bedoelt u?
Zeker. Ja. Vorige periode duurde dat een jaar. Nu is het binnen een half jaar. En er staat een heleboel werk. En dat begint ook met het herwinnen van het vertrouwen van het personeel.
Ja, want dat was kwijt? Het personeel vertrouwde de eigen politici niet meer?
Nou, wat je ziet afgelopen jaren is dat personeel in een omgeving waarbij materieel niet goed werkte, waarbij bijvoorbeeld de gevechtsvesten niet op orde waren. Ja. Waarbij je ziet dat ze met minder mensen meer werk moesten doen.
Waarbij je pang-pang moest roeten bij oefeningen.
Ja, gebrek aan munitie, gebrek aan reservedelen. Het is van belang om hen echt weer het gevoel te geven dat ze het juiste materiaal hebben, juiste gevechtsvesten. En ook bijvoorbeeld op het vlak van beloning een stap vooruit gaan. Het is ook niks voor niks dat we nu het AOW-gat volledig gaan
kunnen dichten. Meneer Bijkerk, zijn we weer op orde nu met deze 1,5 miljard?
Nee, zeker niet. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Met name tijdens het eerste kabinet Rutte van 2010 tot 2012. 1 miljard bezuinigd op een krijgsmacht die net in de 4 jaar daarvoor in Oeruzgan een hele zware prestatie had geleverd. Dus dat is keihard aangekomen bij de mensen, maar ook in materieel opzicht. Nou, het vorige kabinet Rutte heeft het een beetje hersteld. Hè. De bezuinigingen werd wat minder, er kwam weer wat geld bij. Nu hebben we een trendbreuk, daar ben ik eens met het Kamerlid. Maar deze nota kan niet meer zijn dan een reparatienota. De gaten worden gedicht. Voor 1,5 miljard euro krijgen we weer een krijgsmacht die enigszins op orde is. Hmm. Maar er komt niet extra capaciteit bij.
Terwijl dat wel nodig zou zijn met die dreiging uit het Midden-Oosten en uit Afrika, Noord-Afrika bijvoorbeeld.
Ik zelf vind niet dat wij naar de 2% moeten, hè, die de NAVO eist van haar.
Eist, dat hebben we toch gewoon afgesproken met elkaar?
We hebben zelfs afgesproken, maar het is ook een eis, met name meneer Trump, hè, in zijn bekende uitingen.
Ja, die zegt, je moet je aan je afspraken houden.
Ja. Nou ja, dat
is iets voor te zeggen.
Heel goed zijn.
Ja, dat zou helemaal goed zijn.
Maar die 2% is, die denk ik, die is niet heilig. Het zou misschien wel onzin zijn om op die 2% te gaan zitten. Want dan ga je zoveel meer extra geld uitgeven dat dat niet een relatie heeft met de dreiging. Maar dat er na deze nota nog een nota moet komen, die is ook aangekondigd in 2020. Waarbij dan echt een slag wordt gemaakt richting de toekomst. Dat lijkt me.
En hoeveel is er dan nodig? Welk bedrag?
Och, dat weet ik niet. Maar nou, het gaat mij erom, die 2%. Nee, die 2% is een beetje heilig verklaard. En dat is een politiek percentage. Hmm. Je moet gewoon kijken, wat willen wij als Nederland met onze krijgsmacht? Welke capaciteiten horen daarbij? En hebben wij ook de politieke wil om die capaciteiten in te zetten? Ja. Want anders heb je ook niet zoveel aan een krijgsmacht.
Nou, Jan-Willem, voel je wel wat veiliger?
Nou, ik vind het allemaal een stuk ingewikkelder. Ik denk inderdaad, ten tijde van die koude oorlog, die wapenwet loopt, daar zat vooral natuurlijk die psychologische component in. We wilden gewoon een beetje laten zien, waag het niet om ons aan te vallen. Ik denk, volgens mij is Poetin daar nog steeds gevoelig voor. Dus als je die Baltische staat een beetje veilig wil houden, heb je die psychologische factor nog steeds nodig. Maar daarnaast hebben we natuurlijk gewoon een krijgsmacht nodig vanwege de fysieke inspanningen. Hmm. En dat maakt het dubbel op. Dus we moeten indruk maken tegen Poetin, afschrikwekkende werking. Maar we moeten ook gewoon keihard met onze modder, met onze laarzen in die modder. En gewoon hebben we die mensen gewoon nodig, niet om psychologie te bedrijven.
Dus terecht dat er meer geld bij komt, zeg jij?
Absoluut.
Ja.
Ik kan het alleen maar bijvallen. Is dat we hebben namelijk 3 hoofdtaken. We hebben de taak om voor ons eigen bondgenootschappelijk gebied op te komen. Missies te doen. Maar ook om landen bij te staan bij rampen en crisis. Bijvoorbeeld Sint Maarten zijn we natuurlijk, hebben de marine ingezet. Ja. En dus we hebben de uitdaging om aan de ene kant 6.000 vacatures te vervullen. Aan de andere kant, een beeld ontstaat nu dat er op materieel gebied minder gebeurt. Maar als je kijkt dat van de marinefregatten tot de mijnenjagers naar de onderzeeboten alles vernieuwd wordt. De Fenix, de 97's en dergelijke ook gemoderniseerd wordt. Dan wordt er echt ook een stap gemaakt in de slagkracht.
Maar extra JSF's kopen zat er nog niet in, begreep ik.
Nee, maar die hebben we nu net allemaal aangekocht. En nu is het voor de marine echt van belang dat zij weer schepen krijgen die kunnen meedoen in de wereld, die weer echt op het niveau zijn dat je ook een gevecht kan voeren. En voor de landmacht geldt ook dat veel materieel verouderd is. Dat moet gemoderniseerd worden. En een belangrijke slag is te slaan op het informatiegestuurd optreden. Ja, dus op cyber en dergelijke.
Ja, maar we zijn er nog niet met deze 1,5 miljard.
Ja, nee, dat staat ook heel duidelijk in de defensienota. In 2020 wordt een nieuw eikpunt gemaakt waarbij gekeken wordt welke stappen moeten we daarna doen. Ja. Maar het gaat er nu om dat we niet alleen in lange lijnen denken, maar ook korte klappen
lange
maken.
Lange lijnen, dat is verder naar de toekomst.
Naar de toekomst toe. Een positief punt is ook dat nu voor het eerst ook in een termijn van 15 jaar gedacht gaat worden. Eerst was het altijd 4 jaar, nu wordt het 15 jaar. Maar we hebben ook die korte klappen nodig om de mensen die bij Defensie te werken weer plezier in hun werk te geven, vertrouwen te geven.
Okay.
en gereed te maken op de toekomst.
Dank voor nu. Dit is de dag waarop militairen hun uniform weer aan mogen op straat. 4 jaar geleden werd het verbod ingesteld omdat het dragen van een uniform wel eens provocerend kon.